Goedemiddag gemeente, jongens en meisjes, hartelijk welkom in deze eredienst. Ook heten wij welkom alle gasten, kerkradioluisteraars en alle die verbonden zijn via internet of later de dienst beluisteren. De voorganger in deze dienst is dominee Blenk uit Den Haag. Hartelijk welkom. De collecte, de eerste collecte is een diaconiecollecte voor de ondersteuning van het werk van Harm en Maria Kool. De tweede collecte is voor de kerk. Beide collecten worden na de preek gehouden en worden van harte bij u aanbevolen. Diensten voor zondag 22 oktober om 9:30 in de Grote Kerk, dominee De Groot uit Ede, en om 16:45 in de Exoduskerk, dominee Foppe, en dat is een jeugddienst. Kees en Rahel Den Toom zijn met verlof in Nederland. In deze dienst zullen zij iets over hun werk vertellen. Bij de uitgang ligt ook informatie om mee te nemen. Na de dienst is er een broodmaaltijd waarvoor u allemaal bent uitgenodigd en is er gelegenheid om Kees en Rahel te ontmoeten en over hun werk te spreken. Als u nog geen weekbrief heeft, achterin en voorin de kerk liggen enkele exemplaren die u mee naar huis kunt nemen. Gemeente, tot zover de afkondigingen. We wensen u een gezegende dienst. En we vangen deze aan met het zingen van gezang 95, vers 1 en 2.
Geliefde gemeente, onze hulp is in de naam des Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Na de groet wil ik u ook persoonlijk groeten en voorstellen samen te zingen uit Psalm 95, de versen 1 en 2. Psalm 95. Gemeente, belijden wij nu ons geloof en zingen wij daarna als instemming gezang 257. Halleluja, eeuwig dank en eer. Een trinitarisch lied, Vader, Zoon en Geest, zoals ook de geloofsbelijdenis dat is. U weet misschien, de geloofsbelijdenis was oorspronkelijk een doopbelijdenis. Op die belijdenis werd je dan gedoopt in de oude kerk. Ieder spreekt in zijn of haar hart met mij al dus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald in de hel, op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, die nu zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen om te oordelen, niet alleen om te oordelen, hij komt zijn gemeente thuis halen, maar de keerzijde is het oordeel, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Lezen wij nu eerst de Heilige Schrift voor wij samen bidden. En wel uit Handelingen 15. De schriftlezing is dus uit het Nieuwe Testament, uit het boek Handelingen der Apostelen, hoofdstuk 15. Maar voor het verband begin ik bij het slot van 14. Paulus en Barnabas komen dan terug in het thuisfront, net als de familie Den Toom vanavond. En wat gebeurt er dan? Toen zij daar aangekomen waren, riepen zij de gemeente bijeen en deden er verslag van wat voor grote dingen God met hen gedaan had. En dat hij voor de heidenen de deur van het geloof geopend had. En zij verbleven daar geen kleine tijd met de discipelen. En enigen die van de uit Judea gekomen waren, leerden de broeders: als u niet besneden wordt, volgens het gebruik van Mozes, kunt u niet zalig worden. Toen er dan van de kant van Paulus en Barnabas een niet geringe tegenstand en woordenstrijd tegen hen ontstond, vergaderden zij dat Paulus en Barnabas en enkele anderen uit hen in verband met de geschilpunten naar de apostelen en ouderlingen in Jeruzalem zouden gaan. Nadat ze dan door de gemeente uitgeleide waren gedaan, reisden zij door Fenicië en Samaria en vertelden over de bekering van de heidenen. En zij bezorgden al de broeders grote blijdschap. Toen zij nu in Jeruzalem gekomen waren, werden zij ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij deden verslag van alles wat God door hen gedaan had. Maar, zeiden ze, er zijn er enige opgestaan onder de aanhangers van de sekte van de Farizeeën die gelovig zijn geworden. Die zeggen dat men hen moet besnijden en moet gebieden de wet van Mozes in acht te nemen. En de apostelen en de ouderlingen kwamen bijeen om deze zaak te bezien. En toen daarover een heftige woordenstrijd ontstond, stond Petrus op en zei tegen hen: mannenbroeders, u weet dat God lang geleden onder ons mij uitgekozen heeft, zodat de heidenen uit mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en zouden geloven. En God, de kenner van de harten, heeft getuigenis aan hen gegeven, door hun de Heilige Geest te geven, evenals aan ons. En hij heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, en heeft hun hart door het geloof gereinigd. Wel nu dan, waarom verzoekt u God door een juk op de hals van de discipelen te leggen, dat onze vaderen en ook wij niet hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. En heel de gemeente zweeg en zij hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat voor grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En dan wordt er verder verteld dat ze dat een compromis zouden sluiten, wat heidenen wel moeten aanhouden, en om hen een brief te schrijven dat besnijdenis echt niet hoeft. De tekst voor de prediking is vers 11. Het getuigenis van Petrus. Zijn testament zou je kunnen zeggen, want hierna verdwijnt hij uit het vizier. Maar wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus op dezelfde wijze zalig te worden als ook zij. Zullen wij samen bidden? Heere God, wij danken u voor een tweede dienst. Geef ons een tweede zegen. Na vanmorgen. U hebt meer dan één zegen. En u hebt een volheid van geest. Geef ons wat wij nodig hebben. In het spreken, in het uitleggen, in het toepassen, in het overbrengen. Maar geef ons evenzeer uw geest in het luisteren, in het zingen, in het meebidden. En geef dat we een ongestoorde, maar ook een onvergetelijke dienst mogen hebben. We danken nu dat de familie Den Toom weer onder ons is, met de kinderen. We danken u voor hun werk daar, in Zwitserland, onder de Kosovaarse Albanezen. Het zullen niet zulke indrukwekkende verhalen zijn als bij Paulus en Barnabas, waar hele rijen mensen werden bekeerd. Maar we danken u voor hun inzet en voor de kleinste vrucht. En geef dat wij ervan mogen leren. Geef u die naar wijsheid om deze schrift hier en deze tekst zo uit te leggen, te betasten, te beproeven, dat het heilgeheim van het evangelie er helemaal uitkomt. Want er zijn hier arme sloebers, die het maar niet pakken kunnen, die het maar niet geloven kunnen, die het maar niet kunnen vasthouden, en die het telkens weer nodig hebben. Dat het hun aangezegd, dat het hun verkondigd wordt, dat het hun aangereikt wordt. Moeder kom ik arm en naakt, tot de God die zalig maakt, die de armen kleedt en voedt, die de zondaars leven doet. Zegen de kinderen, jongeren en ouderen, geef dat zij zich mogen optrekken aan ons, maar uiteindelijk niet aan ons, aan u en uw goddelijke belofte. Ook die belofte, dat u met ons zaad zal zijn en met het zaad van ons zaad. En dat u door zult gaan van geslacht, totdat Jezus komt. Geef dat er niemand gemist wordt op die grote dag. Dat zou toch vreselijk wezen. Onder het woord gezeten, in uw naam gedoopt, maar net als Demas de wereld ingegaan. De tegenwoordige wereld lief gekregen. Niemand van ons is er te goed voor. Bewaar ons er alstublieft voor. En haal ons terug als we weggelopen zijn. Zoals die verloren zoon weer teruggehaald werd door de liefde van zijn vader. En het vaderhuis en het vaderhart. In Jezus' naam. Amen. Ter inleiding op de predikergemeente zingen wij uit Psalm 86, de versen 5 en 6, een heel persoonlijk gebed, leer mij naar uw wil te handelen, en een wereldwijd gebed, al de heidenen door uw handen, zullen tot u komen, Heer, een belofte waar wij ons aan vastgrijpen. Psalm 86, vers 3 en vers 6. In de gemeente van mijn jeugd, gemeente, waren eens Russische baptisten op bezoek bij de kerkenraad. Gereformeerde gemeentekerkenraad. En toen ze binnenkwamen, kregen ze de schrik van hun leven, want de kerkenraadskamer stond vol rook. In die tijd werd er nog veel gerookt in kerkenraden. En ze zeiden, we zijn hier verkeerd. Ik dacht dat jullie wedergeboren christenen waren. De kerkenraad schrok, deed gauw de sigaren uit en de ramen open. En toen hebben ze toch nog een heel gesprek met elkaar gehad over het geloof. En er was godzijdank herkenning over het woord van God. Maar na afloop vroegen ze wanneer de broeders weer teruggingen naar Rusland. En die zeiden, zondag om 16:00 zijn wij op Schiphol. En toen was de schrik andersom. Toen zeiden ze, maar we dachten dat jullie wedergeboren waren. Dan reis je toch niet, en zeker niet, met het vliegtuig op zondag. Ja, dat krijg je als je zulke levensstijl dingen direct koppelt aan wedergeboorte. Kun je wedergeboren zijn als je rookt? Kun je wedergeboren zijn als je op zondag reist? Ze hebben trouwens sindsdien afgesproken om het geen van beiden meer te doen. Maar dat terzijde. Maar zoiets gebeurt hier ook. De zendelingen Barnabas en Paulus hebben hun eerste zendingsreis achter de rug. Van Cyprus naar Klein-Azië. Komen terug in de thuisgemeente, Antiochië. En vertellen daar in geuren en kleuren wat er allemaal gebeurd was. Dat God de heidenen de deur des geloofs had geopend. Verrassend. Neem nou die stadhouder op Cyprus. Sergius Paulus, zelfs die is bekeerd. En ze hadden in Klein-Azië veel gemeentes mogen stichten. Church planting heet dat tegenwoordig. In Antiochië, in Lystra, in Lystra was er trouwens ook een wonder gebeurd. Er was een verlamde man weer genezen door het geloof. En ze werden er helemaal blij van in Antiochië. God had de deur voor het geloof geopend. Voor de heidenen. Ze hebben er niet bij verteld, wat wij wel lezen eerst, dat Paulus bijna gestenigd is. Ja, je vertelt denk ik niet zo gauw de negatieve dingen die je in het zendingswerk tegenkomt. De teleurstelling, de weerstand. Ze hebben natuurlijk vooral de positieve dingen willen vertellen. Maar idealiseert u het niet, zending? Er zijn naast positieve ook hele negatieve ervaringen. En daarom leven wij van harte ook met jullie mee. Maar wat gebeurt er? Daar zijn bekeerde farizeeën en die zeggen, hebben jullie die heidenen ook besneden? We hebben niks over de besnijdenis gehoord. Nee, zeiden ze, we hebben ze niet besneden. En toen wel. Want die bekeerde farizeeën, christenen, Joodse christenen, strikte christenen, zeiden, als je niet besneden wordt, kun je niet behouden worden. Als je niet besneden wordt naar het gebruik of de wet van Mozes, dan kun je niet gered worden. Ze speelden het dus heel hoog. Dan kun je niet wedergeboren zijn en dan kun je ook niet behouden worden. Ze koppelden dus die besnijdenis aan de eeuwigheid, aan de eeuwige behoudenis. En dat was natuurlijk een hele domper voor die zendelingen. Hadden ze het niet goed gedaan, hadden ze dat moeten doen. Ze werden er wel een beetje boos van, want ze hebben over overtuigd gehandeld. Dat het niet hoefde. Dat genade en geloof alleen genoeg was. En de doop, hoewel dat er niet bij staat. En dan ontstaat er dus een conflict in die gemeente. In Antiochië. Een jonge kerk. Waar natuurlijk ook veel mensen waren die zelf niet besneden waren. Want wij lezen in Handelingen 11 dat het evangelie daar doorgedrongen is. Gewoon door leken. In de Cyprus en Cyreneese mannen die ook met de Grieken in contact kwamen. En de hand des Heren was met hen, lezen we dan. En een groot getal geloofde en bekeerde zich tot de Heer. En dan komt Barnabas om te kijken of het wel echt was. Maar die heeft ook niks gezegd over besneden worden. Dus het kan heel veel mensen persoonlijk geraakt hebben. Als jij niet besneden wordt, dan kun jij niet zalig worden. En later lezen we in die brief, we hebben gehoord dat bij jullie veel mensen geschokt zijn, verward zijn, in twijfel geraakt zijn. Dat zou je ook worden als iemand niet gelooft dat jij echt bekeerd bent. Als een strikte broeder denkt dat jij niet behouden wordt als je zo doorgaat. Misschien heb je het zelf wel eens meegemaakt. Dat raakt je diep in je ziel. Was het niet uit God dan? Waaraan moet ik nog meer voldoen? Als je dat toepast, zou je bijvoorbeeld aan de doop kunnen denken. Dat mensen de doop zo hoog opspelen dat ze zeggen, als je niet gedoopt bent, dan word je niet behouden. Of als je niet als kind gedoopt bent, als je je kinderdoop veracht en je laat overdopen, word je niet behouden. In sommige gemeenten worden die van het avondmaal geweerd. Dat heb ik nooit gedurfd. Of andersom. Als jullie niet echt ondergedompeld worden, dan kun je niet behouden worden.
Amen.
U zegt amen, maar ik zeg geen amen. Want dat is precies hetzelfde wat hier de judaïsten doen. Als je niet besneden wordt, kun je niet gered worden. We zullen na de dienst verder spreken, als u het goed vindt. En dat had natuurlijk ook een punt. Die mensen hadden de schrift blijkbaar, of schijnbaar, aan hun kant. Want die besnijdenis was door God ingesteld. Dat lezen we in Genesis 17. Met Abraham, de vader aller gelovigen, als een teken van het verbond. Als een teken en zegel van Gods genade voor Israël. Zeker weten. Maar er staat wel bij in Genesis 17. En wie niet besneden wordt, die wordt uit zijn volk uitgeroeid. Die moet uitgeroeid worden. Dus ze hadden wel een tekst voor hun opvattingen. Je kon ze niet zomaar aan kant schuiven als zware, moeilijke mensen. Dat moet serieus genomen worden, zo'n bezwaar. En wat doe je dan? Eerst ruzie maken, maar vervolgens zeggen ze, dat kan natuurlijk niet, wij leggen dit voor aan de apostelen in Jeruzalem. En dat lijkt me een hele goede kerkelijke weg. De Heer Jezus is er niet meer, die kunnen we het niet meer vragen. Die is de strijd erboven, maar we kunnen het aan zijn apostelen vragen, die hij zelf aangesteld heeft. Die samen het fundament van de kerk vormen. En die samen met de ouderlingen in ambtelijk beraad er hopelijk wel uitkomen. Dus ze sturen een delegatie naar Jeruzalem. Onderweg vertellen ze opnieuw wat God voor grote dingen gedaan had op het zendingsveld. En daarmee maken ze een heleboel mensen blij. De bezwaren vertellen ze er nu niet bij. En dan komen ze in Jeruzalem aan, de heilige stad. En dan worden ze ontvangen door de plaatselijke gemeente. Die staat hier voorop. Met de oudsten en de apostelen. En ook daar vertellen ze dan voor de derde keer al. Dat God een deur des geloofs had geopend in Klein-Azië. Dat er mensen tot bekering en geloof waren gekomen. Dat God hen had willen gebruiken in zijn dienst. Maar nu vertellen ze er wel bij, er zijn bezwaarde broeders in het thuisfront en die zeggen, gaat dat zomaar zonder besnijdenis? Moeten wij nu die heidenchristenen ook besnijden? Moeten ze alsnog besneden worden? Is het echt zo dat de zaligheid daarvan afhangt? En dan krijgen we dus het ambtelijke beraad van het eerste apostelconvent. Mijn eerste punt was gered zonder wet, vraagteken. Mijn tweede punt, ambtelijk beraad. Ze komen bijeen, de oudste, de kerkenraad, de eerste synode. Een synode is dus niet een uitzending van mensen, een kwestie van organisatie. Dat is het ook, en soms veel te veel. Maar in principe is een synode, een landelijke of zelfs een interlandelijke synode, blijkbaar een apostolisch gegeven. Laten wij ook voor onze synode bidden. Dat ambtelijke beraad is wezenlijk in de kerk om knopen door te hakken, om barrières op te ruimen. En wat gebeurt er dan daar in Jeruzalem? Je gelooft het niet, maar ontstaat een nog grotere twist. Het conflict slaat over. Je denkt, hier lossen ze het op. Maar de diabolos wil ook daar de vergadering wel bezoeken. En het probleem escaleert. Jullie zijn veel te zwaar. Jullie zijn veel te licht. U kent het misschien wel. Er ontstaat grote verwarring. En wat er dan gebeurt, dan staat Petrus op en hij zegt, mannen, broeders, luister naar mij. U weet dat God mij aangesteld heeft tot apostel der heidenen. Dat wisten we eigenlijk niet. Ik dacht dat Paulus de apostel der heidenen was. Waar komt Petrus nou ineens vandaan? En waar haalt hij dat vandaan? Hij was ondergedoken nadat hij uit de gevangenis bevrijd was. We lezen dat hij naar een plaats ging, een zekere plaats, maar we weten niet welk. Hij is ondergedoken. En nu ineens duikt hij weer op die synode. Daar zit hij, en nu staat hij. Hij, apostel der heidenen, ja, hij zal denken aan het verhaal van Cornelius in Caesarea. God heeft hem van tevoren dat visioen laten zien met die onreine dieren, dat hij niet onrein mag achter wat God rein verklaard heeft. En toen is hij daar in die heidense stad Caesarea, die naar de keizer heet, de heidense keizer, gewoon naar binnen gegaan bij een heidense man, een hoofdman. En die zaten te wachten op het woord en het woord sloeg in en die mensen zijn tot geloof gekomen. En zelfs hebben zij de Heilige Geest gekregen. Petrus herkent dat in de verhalen die hij nu van het zendingsterrein hoort. Hij zegt, jullie weten dat God mij aangesteld heeft tot apostel der heidenen. En ik denk, God is een kenner der harten en hij heeft hen de Heilige Geest gegeven zoals ook ons. Hij spreekt een bevrijdend woord. En ze worden allemaal stil. Hij heeft hen de Heilige Geest gegeven, zoals ook aan ons in het begin. Wij Joden, christenen, hebben op het Pinksterfeest de Heilige Geest ontvangen. Maar blijkbaar heeft God dat niet alleen voor Israël gereserveerd. Daarna zijn de Samaritanen over de brug gekomen. En daarna ook de heidenen, Pinkster 3. En God kent de harten. Wij oordelen niet over het hart, maar God kent de harten. En hij heeft hun hart gereinigd door het geloof. Weer hart. Wat doet Petrus dus? Hij mikt op het hart. Zijn mensen, discussieer toch niet over die besnijdenis. Maak geen halszaak van de doop. Maar het gaat om het hart. God kent de harten. En God heeft ook hun hart gereinigd door het geloof. Daar gaat het om. Heb je een rein hart? Daar bad David al om. In Psalm 51. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. En dat bid je niet alleen bij het begin van het geloofsleven. Maar David was al lang een kind van God toen hij in zonde viel. Dat bid je ook na ontvangen genade. Zo noem je dat toch? Ook na ontvangen genade. Schreeuw je soms tot God over je eigen onreinheid. Schep mij een rein hart, o God. Er is een nieuwe schepping nodig om van het oude, vuile, rotte hart af te komen. Nu, ik geloof, zegt Petrus, dat zij een rein hart hebben gekregen door het geloof. Je zou verwachten door de geest, of door het woord, of door het bloed van Christus, maar nu staat er een keer door het geloof. Blijkbaar werkt geloof dus reinigend. Echt geloof, hè? Zaligmakend geloof. Dat schept orde in je ziel. Dat maakt je hart rein. Dat maakt je hart één. Verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. In beginsel. Maar toch, echt. En dan concludeert Petrus, leg ze daarom geen juk op, die heiden christenen. Dwing ze niet. Dat juk van de wet konden wij al niet dragen, wij Joden. Hoe kun je dat aan hen opleggen? Dat zou God verzoeken zijn. Want, getuigt Petrus dan in onze tekst, vers 11, wij geloven door de genade van de Heer Jezus zalig te worden, als ook zij. In het Grieks staat dat geloof, staat die genade voorop. Door de genade van de Heer Jezus Christus geloven wij net zoals zij behouden te worden. Die bezwaarde broeders hadden het toch over het behoud? Die speelden het toch zo hoog? Dat de zaligheid, het behoud, het eeuwige behoud in geding is? Nou, dan wil ik op hun niveau antwoorden en zeggen, behouden worden, dat doe je alleen door de genade van Christus. Zij en wij. Wij als zij. Daar is geen verschil tussen. Dus nadat hij het over de genade heeft gehad, heeft hij het ook over het geloof en andersom. Na het geloof ook de genade. En dat is de ontdekking die Luther later zou doen en die wij deze dagen gedenken. In oktober, in het reformatiejaar. Genade alleen en geloof alleen. Luther zette er in Romeinen 1 het woordje alleen bij. Alleen genade en niet verdiensten. Geen goede werken, geen besnijdenis, ook geen doop. Ook de doop, welke doop dan ook, maakt op zich niet zalig. Maar het geloof in de belofte van de genade, dat alleen. En Petrus spreekt hier heel persoonlijk, hij is hier een beetje kwetsbaar, hè? Hij had natuurlijk ook gewoon theologisch kunnen zeggen, staat dat in de Bijbel, dat ook heidenen besneden moeten worden? Ik weet van niet, dus dan hoeft het niet. Zo zou ik het aangepakt hebben. Maar dat is niet van belang hoe ik het aangepakt zou hebben. Hij stoot door tot de diepste kern. Door de genade van Jezus alleen geloven wij net zo behouden te worden als zij. Net zo als de onbesneden heidenen. Want als er voorwaarden worden gevraagd, dan kan ik wel inpakken. En ik hoor iets van de persoonlijke beleving bij Petrus zelf. Die stond ook eerst op een voetstuk, tot hij in de nacht van het verraad Jezus daar in de zaal van Caiaphas 3 keer heeft verloochend. Ik? Die man? Wel, nee. Hij vloekte zelfs. En Jezus keek hem alleen maar aan. Ik had het je toch gezegd, Petrus. Maar na de opstanding heeft hij hem weer onder 4 ogen genomen. En ook weer 3 vragen gesteld. Heb je mij lief? Met dat sterke woord eerst. Agape. Maar dat sterke grote woord durfde Petrus niet meer over te nemen. En bij de 3de keer had Jezus gevraagd. Hou je dan van me? En toen brak zijn hart. Dat durfde hij niet te ontkennen. Maar hij heeft wel zijn les geleerd. Het is genade alleen. Het is geloof alleen. Ook voor een man als Petrus. Ook voor de rots waarop Christus zijn gemeente zou bouwen. En dat heeft die bezwaarden stilgemaakt en overtuigd. Kijk, met een formele redenering, het hoeft niet volgens de Bijbel, zouden ze niet overtuigd geweest zijn. Bezwaarden die ik in mijn leven meegemaakt heb, ben zelf ooit zo'n bezwaarder geweest, die worden alleen overtuigd door een persoonlijk getuigenis. Wij geloven, door de genade van Christus, zalig te worden, zoals ook zij. Wij zijn van 1 lap gescheurd. Wij zijn geen haar beter. En dat moet je soms door schade en schande ondervinden. En dan val je door de mand, maar dat is verrukkelijk om eens een keer helemaal door de mand te vallen. En dan voel je je 1 met alle andere sloebers, die ook niet aan de voorwaarden voldoen. En die ook zomaar mogen binnenkomen. Dat is nou genade. Rijk en vrij. Later in de Galatenbrief zal Paulus hetzelfde zeggen. Maar hier zit hij stil te luisteren. Is uniek moment, hè? Petrus spreekt en Paulus luistert. En straks spreekt Paulus en luistert Petrus. Die 2 kom je niet vaak tegen in de Bijbel. Bij elkaar niet. Want in de handelingen gaat het eerst over Petrus. Noordman zegt Petrus gaat, Paulus komt. Hebben die elkaar wel eens ontmoet? Nou hier. En misschien nog een keer daarvoor. Maar dan heb je het ongeveer wel gehad. Nou in Antiochië krijgen ze nog ruzie. Hebben ze elkaar ook ontmoet. Toen draaide Petrus. En toen moest Paulus hem aan zijn eigen woorden herinneren. Dat kan ook nog gebeuren. Maar dan gaat de weg uiteen. Volgens de traditie zijn ze samengekomen in Rome. En zijn ze samen ook terechtgesteld. De een gekruisigd en de ander onthoofd. Maar het is een hele oude traditie in Rome. In de catacomben zie je dat al. Dat de oude kerk, de jonge kerk, Petrus en Paulus bij elkaar zet. En dat gebeurt hier ook. Hier zijn ze bij elkaar gezet. En Petrus zal Paulus straks beamen. Heeft hij al gedaan. En Paulus zal hier Petrus beamen. Hij valt het met heel zijn hart bij. Ja, genade alleen. Geloof alleen. Goed zo, Petrus. Als Petrus de eerste paus moet heten, wat ik niet geloof, maar dat gelooft men in Rome, dan heeft Petrus hier het evangelie wel verkondigd. En Luther heeft gezegd, zodra de paus het evangelie van de genade alleen gaat verkondigen, wil ik zijn ambt wel aanvaarden. Maar goed, dit terzijde. Paulus zelf zou het iets anders gezegd hebben. Paulus zelf had het liever over de rechtvaardiging. Dat lees je hiervoor in Handelingen 13, dan preekt Paulus in Antiochië, in de synagoge, heel lang, maar uiteindelijk komt het hierop neer. Alles waarvan gij niet gerechtvaardigd kunt worden door de wet van Mozes, door deze, Jezus, ieder die gelooft, gerechtvaardigd wordt. Twee keer dat woord rechtvaardiging. Dat is het sleutelwoord bij Paulus, dat is het lievelingswoord bij Paulus. Gerechtvaardigd door het geloof. Hebben wij vrede met God, de Romeinenbrief, de Galatenbrief. Petrus zegt het iets anders, die zegt gereinigd, door het geloof gereinigd. Volgens het Grieks kan het ook rein verklaren betekenen, dan komt dat heel dicht bij Paulus. En anders hoort het toch bij de vrijspraak, niet waar? Wie vrijgesproken wordt, wordt ook gereinigd. Dat hoort wel bij elkaar, hoor. Je kunt niet zeggen, ik ben vrijgesproken van schuld en straf. Wie doet me nog wat? Maar ik leef gewoon weer mijn eigen leventje. Dat kan niet. Wie vrijgesproken wordt, dat heeft ook Luther gezegd, en Calvin vooral, die wordt ook gereinigd. De vreemde vrijspraak vult ook je hart en leven. Toets uzelf of u in het geloof bent. Maar Petrus zegt het iets anders dan Paulus. En dat mag natuurlijk ook. De ene dominee zegt het toch weer anders dan de andere dominee. Dat zult u wel merken. De een is de ander niet. En ieder vogeltje zingt zoals die gebekt is. Maar het is wel dezelfde boodschap. En het is verrukkelijk als die elkaar bijvallen en elkaar beamen. En ik zie Paulus ja knikken bij deze laatste preek van Petrus, want dit is zijn testament, hierna is hij weg. Of je moet aan zijn brief denken. Maar hier heb je Petrus, het hoogtepunt van zijn leven, op het eindpunt van zijn leven, dit is het testament dat hij afgeeft aan de kerk van alle tijden. Wij geloven door de genade van Christus zalig te worden als ook zij. Dat is mijn testament. En dat kwam over bij heel de synode. Ook bij de bezwaarden. En die luisterden vervolgens naar dit bevrijdende woord, naar de zendelingen. Toen kreeg Paulus en Barnabas het woord, zoals jullie straks. En toen vertelden ze weer, voor de vierde keer al, welke grote dingen God gedaan had. Van die bekering van die stadhouder, en van die lamme man, en van die gemeentes die ontstaan zijn. En misschien ook van die stille jonge Timotheus. Wiens hart stilletjes is geopend, dat is ook een wonder, hoor. Het hoeft allemaal niet zo dramatisch als bij die dramatische bekeringen, als het maar echt is. Als het maar van God is, als je hart maar gereinigd wordt. Daar gaat het toch om het hart. Ja. En dan eindigt Jacobus met een compromisvoorstel, echt een synode. Jacobus is het er helemaal mee eens, besneden worden hoeft niet, maar laten we een brief schrijven aan de jonge kerken en dat ook zeggen, alleen ze moeten zich wel onthouden van, en dat noemen ze drie dingen, wonderlijk genoeg, het bloed, het verstikte en hoererij. Men denkt aan de Noachitische geboden. Want ze mogen ook weer geen aanstoot geven. En dat is natuurlijk ook heel wijs. Je zegt, wij leggen het juk niet op. aan die van buiten komen. En als jullie het daar anders doen dan wij hier, God zegene jullie. Maar je moet geen aanstoot geven, want er zijn nog overal synagoges. En dat is toch het oude volk van God. Deze bijdrage van Jacobus zou ik echt een wijze bijdrage willen noemen. Want ze schaffen hier ook de besnijdenis niet af. Dat komt hier niet ter sprake, maar het is heel duidelijk dat die heidenchristenen dat niet hoeven te doen, maar dat de Joodse christenen het bleven doen. En altijd zijn blijven doen. Tot op de huidige dag. Zelfs Messiaanse Joden houden zich aan de besnijdenis. Maar dat is ook het gebod van God aan het Joodse volk. Wat wil je? En dan besluiten ze eigenlijk tot een tweesporenbeleid. En dat was wel heel spannend. Jullie mogen daar vrij handelen. Jullie hoeven niet die besnijdenis en alles wat eraan vastzit. Kosher eet. Sabbat misschien. Maar wij hier houden ons er wel aan. Voor ons blijft het gelden. En hier mag u verder over discussiëren thuis. Want nu wordt het natuurlijk heel spannend. Hoe pas je dat nou toe? Kun je zeggen, jullie daar de volwassen doop, wij de kinderdoop. Jullie daar de vrouw in het ambt, wij niet. Jullie daar in Afrika dansen in de dienst, wij voor geen prijs. Jullie moeten weten hoe jullie het doen, onze zegen heb je, wij doen het zo. Nou, dat durf je vanaf de preekstoel niet ex cathedra te zeggen. Want dat ligt natuurlijk toch heel gevoelig. Maar er zit hier wel een les in, dat je het juk van onze traditie niet hoeft op te leggen aan jonge kerken. Maar dat je je eigen traditie ook niet zonder meer inlevert. En niet dat er vele wegen naar Rome leiden. Dit is geen vrijbrief voor vrijzinnigheid. Maar dit is wel heel erg ontspannend, vindt u niet? En zo hebben die jonge kerken dat ook ervaren. Die hebben die brief ontvangen, die hebben dat met vreugde gelezen, lezen wij verder op. En ze verheugden zich. En in de brief staat, jullie waren erg verward en in onzekerheid gebracht. Maar nu voelden ze zich diep getroost door dat apostolische convent, door de besluiten die daar genomen zijn. Mooi toch? Dan is het niet meer een kwestie van behouden worden. Welk onderdeel dan ook van de kerkelijke praktijk. Het gaat wel om het behoud, maar dat moet je niet koppelen aan allerlei onderdelen. En dat is een les die ik heb moeten leren. En u misschien ook nog. Ze deden geen water in de wijn, maar ze predikten de vrijheid van Christus. Amen.
We vinden het fijn dat Kees en Rahel den Toon bij ons in de dienst zijn. En zoals dominee Blenk net al zei, geven we jullie graag het woord. En daarom wil ik jullie uitnodigen om naar voren te komen. En ik heb begrepen dat jullie met z'n tweeën naar voren zouden komen.
Zo, even iets vasthouden. Ja, graag de koffie. Ja, kijk.
Er mag er ook nog bij komen.
Zo. Nou, daar staan we dan. De kinderen die hebben we beloofd mogen blijven zitten. Dit jaar. Dat is allemaal nog pijnlijk. Als je zo op moet staan. Allereerst willen we u hartelijk bedanken dat we deze mogelijkheid hebben om hier weer te zijn. En van het Hollandse prachtige weer te genieten. Maar ook van het midden van de gemeente mogen zijn. Ook van de ondersteuning over dat... weer die jaren die achter ons liggen. Dank voor alle gebeden, voor alle ondersteuning. Maar ook voor de kaartjes. We kregen deze zomer een paar onverwachte kaartjes van vakantieoorden. En dat deed ons echt erg goed. En we zijn al 25 jaar weg. En toch voelen we ons verbonden met de gemeente waar ik zelf ook ben opgegroeid. Dus het is voor mij ook echt een thuisgemeente. Ja, mijn moeder krijgt regelmatig een vraag en die wil ik even uit de weg ruimen. Ze krijgt mij regelmatig de vraag, wanneer komen Kees en Rahel nou eens naar Nederland terug? Houden ze dan eigenlijk niet van Nederland? Misschien is die gedachte daarachter. Is Zwitserland beter? Nou, dan ga ik even uitleggen, dan moet u mijn moeder niet meer vragen. Het is namelijk zo, wij werken al 20 jaar onder de Albanese. En als we de Albanese hier in Nederland zouden moeten tellen, we weten niet precies de getallen. Ik heb op het internet geprobeerd uit te vinden. Waarschijnlijk een paar duizend, maar de vereniging van Albanese heeft ook niet geantwoord. Dus ik wacht nog op een antwoord. In Zwitserland zijn er 250.000 Albanese, meestal van Kosovaarse afstand en van Macedonische achtergrond. Zo heet dat in Nederlands. En dat is bijna 6-7 keer Gorkum. Ik kan me wel voorstellen. 6-7 keer Gorkum en daar zijn zo'n 50 tot 100 gelovigen onder. Nou, dan hebben we voorlopig nog wel wat te doen. En we zijn nog niet met Paulus verhalen terug. Maar we mogen zien dat God werkt. Soms gaat er een deur dicht, soms gaat er een deur open en we zijn daarmee bezig. En daarom heb ik mijn koffie ook meegenomen, de koffie en de omgekeerde koffiekop. Daar zit eigenlijk koffiedik in, maar dat doen we nu niet. Het is namelijk zo, mijn vrouw gaat, we wonen in een migrantenwijk en mijn vrouw gaat regelmatig op bezoek bij onze overbuurvrouw, laten we haar Alma noemen. En op een avond was ze daar ook. En terwijl Alma in de keuken stond, bekeek de familie tv. TV staat altijd aan in Balkancultuur, dus En op die tv liep een reclame van een Kosovaarse reclame, satelliet tv, van koffie. En die vrouwen dronken hun koffie. En het Albanese koffie is beetje vergelijkbaar met Turkse koffie. De drap blijft onderin zitten. Daarna keerden ze, zoals die daar ook staat, de koffiekop om. En liepen ze allemaal met hun koffiekop door de stad, als ik het goed begrepen heb, naar een bepaalde vrouw toe die ergens woonde in de stad. Die kon namelijk koffiedik lezen, koffiedik kijken. Daar komt het spreekwoord ook vandaan. Gaat niet meer met de kapselen van vandaag, maar... Zij is een waarzegster. Onze buurvrouw, overbuurvrouw, was waarzegster. En we weten zelf natuurlijk wat voor machten daar achter zat. Haar man zei, het kwam ook altijd uit wat ze vertelde. Ik weet niet precies hoe dat kwam, maar zij vroeg zich dat wel af. Nou, Rahel wist natuurlijk genoeg en wist waar die macht vandaan kwam. Waar die voorspellingen die uitkwamen vandaan kwamen. En zo probeerden ze ook... Nog wat meer te vertellen. Even later kwam Alma er zelf ook bij zitten. En zei Alma, toen Rahel erover begon. Ik heb ook nog een droom gehad in het verleden. En die droom, die was zo. Eerst zou ik koffiedik leren kijken. Ik zou waarzeggerin worden. En zo zouden mensen tot mij komen. Dat ze mijn praktijk zouden zien en leren van de voorspellingen voor de toekomst. tweede wat zou gebeuren is dat ik na een periode van koffiedik kijken, zou ik ziek worden. Nou, die periode is nu, want wij zien onze buurvrouw vaak. Ze topt met haar gezondheid na een ongeluk voor een paar jaar. En zij is ziek en ze heeft het niet breed. Maar, zei ze, de derde teken wat ik in mijn droom gezien heb, is dat ik het leven zou krijgen. Ja, wij wisten wel, of Rahel wist wel, wat dat leven is. En wij zijn er werkelijk aan om ook voor haar te bidden. Rahel heeft met haar al de Jezusfilm kunnen kijken. En ook met haar kunnen bidden. Ze is nog niet tot geloof gekomen. Misschien gaan er nog wel jaren overheen, we weten het niet. Maar we zien dat God doorwerkt. En we hopen en bidden dat niet alleen maar Alma, maar ook haar man en haar kinderen en haar grootfamilie, want dat is het mooie, je kan zo vaak een grootfamilie bereiken, dat die tot geloof gaan komen. We willen na de herfstvakantie, dus heel snel, willen we een Bijbelontdekgroep starten in onze wijk, in onze multiculti-wijk, met in het Hoogduits dan, en waar mensen de Bijbel kunnen ontdekken. We willen verder, zijn we bezig met toerusting van gelovigen. Nou, daar zeggen we straks nog wat meer over beneden voor degenen die geïnteresseerd zijn. En daarom willen we u zeggen, we zullen het niet te lang maken, hartelijk uitgenodigd om straks met ons een broodmaaltijd te eten. En dan aan het eindgang wordt ook nog een rondzendbrief uitgedeeld en een hulpkreetbrief. Nou, dat ziet u vanzelf als u die ontvangt. Maar we zijn dankbaar. Dankbaar dat we dit werk kunnen doen. Dat ondanks ons, die genade, ondanks ons God doorwerkt. En dat we naast ons werk als leerkrachten in het basisonderwijs we ook dit stuk Koninkrijk mee mogen bouwen. Dank u dat u meebidt voor een stuk geestelijke doorbraak, ook onder de Albanese. Want wij vinden met 50-100 gelovigen onder 250.000, dat is nog veel te weinig. En bidden graag, we vinden het heel fijn dat u met ons mee gaat en staat en mee bidt. Dank u wel voor alles.
Dank jullie wel dat jullie dit al met ons wilden delen. En zoals jullie al aangaven, straks is er de mogelijkheid om met elkaar een maaltijd te hebben en nog meer persoonlijke verhalen te horen. Jullie gaven aan dat jullie je verbonden voelen met ons. Wij willen graag aangeven dat wij ons verbonden voelen met jullie. En we geven jullie graag de zegen mee voor het werk dat jullie in Zwitserland doen. En dat gaan we nu als gemeente ook laten zien. Ik wil vragen of iedereen wil gaan staan. En dan gaan we met elkaar het lied zingen, Zegen mij. En dat willen we jullie graag toezingen. De pianist speelt het eerst even een keertje voor. Thank you. God zegen toegewenst.
Mooi, hè? Ik kom elke jaar in Zwitserland, maar daar blijkbaar niet. Ik ben toch ook wel eens in Albanië geweest, in Tirana. Dat land dat het meest atheïstische van de wereld, van Europa was. En dat altijd nog een moslimland is. En wij zijn heel dankbaar dat daar toch een wende is gekomen. Ik heb dat aan de lijve ervaren daar in Tirana. En wij hopen ook voor een doorbraak hier. Zullen wij daar samen om bidden en God danken voor deze dienst. God zegen hen als ze daar zonder gemeente vaak alleen op een front staan tegen de machten in. Mogen ze zich geruggesteund weten door de gemeente, door uzelf, door uw belofte die u hebt verbonden aan het zendingsbevel. Zegen hun kinderen, dat die daar en hier hun weg mogen vinden, ook voor de toekomst. Zegen u de ontmoeting straks met elkaar, en geef dat wij alle gezegend naar huis mogen gaan. Wij bidden u ook voor onze Amerikaanse broeder Edwards in het ziekenhuis, voor wie vaker werd gebeden. Het lijkt riskant. Wil u hem nog sparen voor zijn vrouw en zijn dochter? Hier, ver van hun huis. Geef dat ze nog de weg terug mogen vinden. En geef dat wij alle bereid zijn voor onze laatste reis. Hoor ons in Jezus' naam. Amen. Wij zingen tenslotte uit de lofzang van Simeon, de versen 1 en 2. Vooral omdat in dat tweede vers de volken en Israël worden genoemd, samen worden genoemd. En zelfs in deze volgorde worden genoemd. De lofzang van Simeon. Gemeente, ga nu heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en jullie allen. Amen.